Goedemorgen allemaal. Ik wil de traditie even hoog houden om te beginnen met een verhaaltje. Net als in mijn eerste preek, een verhaaltje wat zegt over het thema van de preek. Er was dus een veiling in Amerika en er lag een viool. Het was een oude viool die eigenlijk niet zo werd opgemerkt. Die lag wat in het stof. En niemand had er eigenlijk oog voor. Iedereen liep voorbij. De veilingmeester die hoopte dat hij hem kon verkopen, maar dat lukte steeds niet. Hij werd niet gezien, hij lag onder het stof. Op een dag gebeurde er wat bijzonders. Toen kwam er een beroemde violist binnen en die zag die viool liggen en die ging erop spelen. Hij had hem eerst even onder handen genomen, hij stemde de snaren en vervolgens ging hij prachtige muziek spelen. En de mensen die in de veiling waren, die waren helemaal ontroerd. En die waren echt onder de indruk van, wat komt er een prachtig muziek uit die viool, uit die oude viool die we eigenlijk niet zien liggen. Hij maakte een paar prachtige liederen en vervolgens legde hij de viool weer neer en toen ging hij weer weg. Vervolgens had die viool natuurlijk veel aandacht. De mensen die liepen er naartoe en ze bekeken en uiteindelijk werd hij voor heel veel geld verkocht. Waar wil ik naartoe met dit verhaaltje? Als die viool nou staat voor onze identiteit. Hè, dat is het thema van deze preek, onze identiteit. Hoe denken we dat God ons ziet? Ziet God ons daar liggen in het stof? En is daar niet zoveel mee te halen? Of ziet God ons toch zoals de beroemde violist de viool zag, vol potentie? En hij had al zin om erop te gaan spelen. Hij wilde er wat moois van maken. Is dat misschien het beeld wat God, hoe God onze identiteit ziet? En dat is eigenlijk een heel essentieel thema in het leven van een christen. Van wat is nou de juiste identiteit die we hebben? Veel christenen hebben ook een valse identiteit. Wat we vaak ook niet in de gaten hebben. Maar God wil er zoiets moois van maken. Hoe komen we nou tot dat punt waar God ons wil hebben? God wil ons graag bevestigen in onze identiteit. Vaak lukt dat onze ouders niet op de manier waarop het eigenlijk zou moeten. Omdat wij mensen natuurlijk allemaal onze fouten en tekortkomingen hebben. En hoe lukt het dan toch om de juiste identiteit te vinden die God voor ons bedoeld heeft? Een sterke identiteit is ook belangrijk voor als er stormen in je leven komen. Als het moeilijk gaat en wie ben je dan nog als het leven tegenzit? Zo had ook het volk Israël had veel stormen in het verleden. Vaak had het ook te maken met ongehoorzaamheid aan God. Ik wil vandaag spreken vanuit het Oude Testament, vanuit Richteren. Richteren 6. Ik denk dat de meesten van jullie het verhaal wel kennen van Gideon. En dat is ook een bijbeltekst, een stuk wat eigenlijk heel erg dicht komt bij je identiteit. Gideon is ook iemand, dat zullen we zo dadelijk lezen, die ook niet de juiste identiteit leek te hebben. Er kwamen uiteindelijk verrassende dingen eruit. Ik wil met u lezen, misschien kan u het vast opzoeken, Richteren 6 vers 11 tot en met 16. Richteren 6 vers 11 tot en met 16. De context van het verhaal is dat dat eigenlijk in de tijd van de richteren had Israël verviel vaak in zonde, waardoor ze eigenlijk in verval kwamen en in armoede terechtkwamen. En dan riepen ze het weer uit tot God. En uiteindelijk had God dan toch weer berouw en stuurde hij een richter. En zo'n nieuwe richter die kon dan het volk weer verlossen van de onderdrukking van de volkeren uit de omgeving. En dan ging het weer beter met Israël. Maar vervolgens gingen ze toch weer in verval en die cyclus die bleef zich herhalen. Nou, ditmaal was het ook weer zo'n cyclus waarbij Israël in verval was. Waarbij het slecht ging, veel ongehoorzaamheid. Toen was de tijd waarin Gideon eigenlijk het boegbeeld is van die armoede waarin Israël leefde. De Israëlieten die waren 7 jaar onderdrukt door de Midjanieten. En het was elk jaar zo dat wanneer de oogst van Israël kwam, dat de Midjanieten hun tenten opsloegen in de buurt van die oogstvelden en vervolgens alles gingen plunderen. En alles werd leeggehaald en echt als springkanen, zo staat het letterlijk in de Bijbel, als springkanen kwamen ze binnen en alles namen ze mee. En de hele oogst die namen ze dus mee, waardoor Israël heel erg in armoede kwam. En niet alleen materiële armoede, maar ook geestelijke armoede. Want ja, ze hadden geen hoop, ze hadden geen verwachting. Hun geloof was ook weg. En God leek ook lange tijd te zwijgen. En zo kunnen we dat ook zelf wel eens ervaren van... Ja, als alles tegen zit, dan gaan die stemmen in ons hoofd ook weer spreken van... waar is dan die God die zo goed is? En dat is de context. En Gideon die is dan tarwe aan het bewerken, tarwe uit aan het kloppen... waardoor het kaf van het koren gescheiden wordt. Meestal gebeurt dat op een berg, waardoor de wind waait en dat kaf wegwaait en je het koren overhoudt. Maar hij zat in een wijnpers. Dus hij ging, de Israëlieten die woonden ook in bergspleten en in grotten, omdat ze gewoon bang waren voor de Midjanieten. Ze hadden geen hoop, ze waren heel angstig. En Gideon die was in zijn tarwe bewerken in een wijnpers. Waar je normaal op die druiven gaat stampen om daar wijn uiteindelijk uit te maken. Dus hij zat helemaal teruggetrokken. Het tekent de armoede van die tijd waarin de Israëlieten leefden. Geen hoop, geen verwachting. En eventjes kijken. Ja, Gideon dat was dus ook een heel toegewijde Israëliet. Hij was heel toegewijd, hij had echt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij wilde voor zijn familie ook voedsel bewerken en voedsel verzamelen. En vanuit die toewijding deed hij dan toch maar wat hij kon, maar dan wel echt in een armoede. Nou, op een gegeven moment besloot God dat het genoeg was. Het volk riep het weer uit, die cyclus die herhaalde zich weer. Het volk riep weer van, ja, Heere God, waar bent u? En we willen toch graag dat het anders zou zijn. En dan komt er een engel bij Gideon. En dat is de tekst die ik wil lezen vandaag. Vers 11 tot en met 16 in Richteren 6. Vanaf vers 11. Toen kwam de engel van de Heer. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midjanieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, ach mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is ons dit alles dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben? Toen ze zeiden, de Heere heeft ons niet uit Egypte doen optrekken. Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midjan gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midjan verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midjan verslaan alsof het maar één man was. Tot zover de Bijbellezing. Ja, Gideon, de context heb ik net geschetst. Gideon zit daar eigenlijk in geestelijke armoede, in angst, is hij met voedsel bezig. En plotseling verschijnt er dus die engel die tegen hem zegt van... Ja, u bent een strijdbare held. Maar Gideon voelt dat natuurlijk niet, want de omstandigheden zijn heel anders. En Gideon, die eigenlijk dus dat verantwoordelijkheidsgevoel heeft, hij zegt van ja, wat moet ik er eigenlijk mee, hè? Van dappere krijgsheld, ik voel dat niet zo. Hij stelt zich die vragen van, als de Heer ons bijstaat, waarom overkomt ons dan dit allemaal? Waarom zitten we dan zo in deze ellende? Ja, woorden die wij dus ook vaak kunnen uitschreeuwen. Hè? Wat we herkennen van als de omstandigheden tegenzitten, dan gaan die stemmen in ons hoofd ook zo spreken van, waar is dan die God? Ja, ik voel het niet, ik ervaar het niet en hoe kan het dan anders? Dan is het belangrijk dat we niet varen op wat we voelen en wat we horen en wat onze zintuigen ons ingeven, maar dat we echt vertrouwen op wat we weten van God. Hè? Dat we hem kennen en dat we daarop varen. En dat we de beloftes die hij ook in het woord geeft, dat we die goed kennen en ook echt in ons hart opgeslagen hebben. Over dat kennen van God, ja, in Genesis 3, het begin van de zondeval, dan beginnen eigenlijk de verkeerde stemmen te komen die vooral onze identiteit in God ook willen ter discussie willen stellen. Als Adam en Eva in de tuin zijn, dan spreekt ook de slang van... die eigenlijk hun verleidt om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. En dan zegt Eva ook, die pareert nog wel in het begin de verleider, zal ik maar zeggen. Van, nee, God heeft gezegd dat we van de boom van kennis van goed en kwaad niet mogen eten. Maar dan zegt die slang ook van, ja, maar dat mag gewoon wel. Hè? God heeft dat, nee, dat moet je niet zo letterlijk nemen. En dat zijn ook de stemmen die vandaag de dag nog zo vaak klinken. Hè? Stemmen die onze identiteit in God willen beroven. En die ons eigenlijk anders willen doen geloven over het karakter wie God echt is. En zo was het ook toen Jezus de woestijn inging naar zijn doop. Johannes de Doper had hem gedoopt in de woestijn. En toen was Jezus aan het bidden. En toen ging de hemel open. En toen kwam een duif op zijn schouder. Hè, dat was de Heilige Geest in de gedaante van een duif. En toen klonk er ook een hele krachtige stem uit de hemel. Van, dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik mijn welbehagen. Hele krachtige woorden van God de Vader, die ja, zegt tegen Jezus van, ik ben blij met jou, je bent belangrijk voor mij. Ik heb een doel met je leven, ik heb een bestemming met je leven. En daar werd Jezus ook heel erg bevestigd in zijn identiteit, wie hij was. Hij was de geliefde zoon van de Vader. En nou, de Heilige Geest die kwam toen ook in hem en in die kracht van de Heilige Geest mocht hij toen ook moest hij dan de woestijn ingaan. En toen kwamen de verleidingen. Hè? Toen moest hij eigenlijk het geleerde in de praktijk brengen. De identiteitsbevestiging en de bekrachtiging met de Heilige Geest. Maar toen werd het moeilijk. Hè? Zo is het ook vaak in ons leven. Op een gegeven moment wordt het moeilijk. En Jezus had letterlijk honger. Hij had 40 dagen niet gegeten en gedronken. En die duivel die was hem maar aan het verleiden. He, en met name ook over de identiteit werd Jezus heel erg bevraagd en verzocht. Van, he, als u de zoon van God bent, met andere woorden van, he, waarom zou je het dan moeilijk hebben? Waarom zou je dan niet steen in brood veranderen als je de zoon van God bent? Maar Jezus kende zijn identiteit. Hij wist van, wat ik doe en wat ik zeg, dat moet ook de wil van de Vader zijn. En ik ben zo geliefd door de Vader dat hij mij ook zal bijstaan om het allemaal goed te kunnen doorstaan. Ja, dus Jezus had gewoon een sterk besef van zijn identiteit en geen enkele stem die in hem klonk, die kon hem beroven van die identiteit. Nou, Gideon stelde zich ook deze vraag, hè, van, ach heren, als u dan die grote God bent die ons heeft verlost uit de slavernij in Egypte, waarom zitten we dan hier hè, in onze holen, in onze bergspleten? We zien er niks van die machtige daden van God. En ja, hoe vaak is dat vandaag de dag ook zo? Hè? Als we toch problemen hebben, moeite, pijn, verdriet hebben, dan kunnen we het ook uitschreeuwen. Hè? Maar besef ook dat heeft te maken met stemmen die vanaf de zondeval klonken, hè, waar Jezus ook mee te kampen heeft gehad. De stemmen die toch ons willen beroven van die mooie identiteit die we hebben, geliefde kinderen van God. Nou, dus Gideon die heeft dan twijfel over zijn godsbeeld. Hè? Dat is gewoon aangetast en hij gaat toch mee in die twijfel. En wat zegt God dan vervolgens? Als Gideon toch zijn twijfel over het godsbeeld heeft duidelijk gemaakt, dan zegt God die zegt gewoon tegen hem van, oké. Okay. En zegt hij, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midjan verlossen. Hè, moet je nagaan, iemand die in, teruggetrokken leeft in bergspleten en totaal geen verwachting heeft, een laag zelfbeeld, hè, want nu moet hij in de kracht van u gaan en dan van de Midjan niet te verlossen. Maar Gideon heeft natuurlijk geen enkele hoop en heeft geen mooi zelfbeeld. Dus zijn zelfbeeld is nu aan de beurt. Eerst het godsbeeld en dan komt het zelfbeeld. En dan denkt hij echt van, ja, hoe moet ik dat doen? Gideon reageert ook echt vanuit zijn minderwaardigheidscomplex. He, ach mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Ik ben van de stam Manasse. He, vroeger was je afkomst heel belangrijk voor je identiteit. Ik ben van de kleine stam Manasse. Dat was de kleinste stam van Israël. De minst betekenende stam eigenlijk. En de familie van Gideon, dat was ook nog eens een familie die daar heel weinig aanzien had. En Gideon zelf was binnen zijn familie nog eens een van de minst belangrijke personen. Dus ja, dat hij dan net wordt bezocht door die engel van de Heer, dat is natuurlijk heel... He, dat is ongelooflijk eigenlijk. En Gideon die ontleende eigenlijk zijn identiteit uit zijn afkomst en uit de omstandigheden met name waarin hij leefde. Hij had dus eigenlijk een valse identiteit. He, zo kunnen wij ook vandaag de dag een valse identiteit hebben, dat we eigenlijk op verkeerde feiten onze identiteit bouwen. Waardoor in tijden van stormen, en als het moeilijk is, ja, dan gaan we ten onder. En zo worden we ook dagelijks voor de keuze gesteld naar welke stemmen luisteren we. Luisteren we naar de stemmen die zeggen, God is ver weg en heeft met jouw leven geen plan. Of luisteren we toch naar de stemmen van die vanuit het woord komen. Dat God zegt van, je bent mijn geliefde kind. Ik heb jou echt gewild. Ik heb jou bedacht voor de grondlegging van de aarde. Ik ben met u alle dagen van de wereld. U bent in zijn handpalm gegrift. Niemand kan ze uit zijn hand rukken. Ja, dat zijn de woorden die God spreekt in de Bijbel. En dan, dat is toch een spanningsveld wat we vaak hebben. Naar welke stemmen luisteren we nu? En zeker in moeilijke tijden, ik herken het van mezelf ook zeker heel goed. Dan heb je toch de neiging om soms naar negatieve stemmen te luisteren. Stemmen die van de verleider komen. Of stemmen van die in je jeugd over je zijn uitgesproken. Of door dingen die je hebt meegemaakt. Dat zijn stemmen die toch een echokracht hebben en die blijven terugkomen. Maar elke dag opnieuw staan we toch voor die keuze van welke stemmen luisteren we naar. En dan is het zo belangrijk om God te kennen. En dan als het gaat over onze identiteit, waar is die op gebouwd? Dan zijn er eigenlijk drie belangrijke, noem ik maar even, verleiders van je identiteit. Drie belangrijke groepen waar mensen identiteit op kunnen bouwen die niet is zoals God het ziet. Eerste groep, ik ben wat ik doe. Ik ben wat ik doe. Hoe vaak kunnen we onze identiteit halen uit onze opleiding of wat we hebben bereikt? Dat we belangrijk denken dat we belangrijk worden gevonden als we maar veel doen. Als we drukke agendas hebben, als we gewoon van alles opbouwen. En we willen indruk maken, we willen aanzien krijgen daarmee. En zo kan het ook in het geloof werken. We willen ons heel erg gefocust houden op regeltjes en het voor God allemaal goed doen. Maar God zegt ook van, daar gaat het niet om. Het gaat om mijn genade. Efeziërs 2 vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God, opdat niemand roemen zou. Dus het wordt je gegeven en je hoeft het niet te bereiken. Ik las laatst het boek Gelukzoeker van Gor Kachikian, moeilijke naam. Ik weet niet of iemand Gor kent, maar hij is tegenwoordig een veelgevraagd spreker in allerlei kerken in Nederland. Hij spreekt ook op conferenties. En het is een asielzoeker van oorsprong, afkomstig uit Armenië. En Gor die kwam in zijn jonge tienerjaren kwam die naar Nederland. Hij was met zijn twee ouders en met zijn broer kwam hij naar Nederland. De eerste nacht bracht hij door onder een boom in het station van Den Bosch. Daar waren ze afgezet door mensensmokkelaars. Vervolgens kwam hij in een hele moeilijke periode terecht van 8 jaar procedures van opvangplek naar opvangplek. Ze hadden geen zekerheid. Schijnende erbarmelijke omstandigheden beschrijft hij in zijn boek, waarin ze moesten leven. Hele aftansen verblijven waar ze hebben gezeten. En Gor die merkte ook dat hij wou erkenning, hij wou waardering. Hij ging heel hard werken, hij ging echt zijn best doen om eigenlijk zoveel mogelijk te bereiken, om maar de gunst te krijgen en ook misschien eerder een verblijfsvergunning te kunnen bereiken. Hij heeft op de middelbare school heeft hij een klas overgeslagen, hij was ook heel slim. Hij is vervolgens geneeskunde gaan studeren, hij is ook cum laude afgeslaagd. En ik weet niet of iemand toevallig weet, in 2012 was het tv-programma Premier gezocht. En toen heeft Gor aan meegedaan en heeft hij dat ook gewonnen. Dus het is een begenadigd persoon. En tegenwoordig, ik luister graag naar hem. Hij spreekt in verschillende kerken. En ik heb een deel uit zijn boek geciteerd, wat gaat over dit stuk identiteit. Ben ik nou wat ik doe of ben ik wat God van me zegt? Hij schrijft in zijn boek: mijn drang om te spreken, mijn stem te laten horen, was voor een groot deel ook compensatie voor de voortdurende afwijzing en machteloosheid die ik ervoer als asielzoeker. Ook tijdens mijn studie was ik voortdurend bezig om mezelf in te zetten voor allerlei organisaties rondom het studentenleven. Voortdurend probeerde ik mijn best te doen, applaus te krijgen, erkenning. Maar na 8 jaar hadden ze een generaal pardon gekregen, was ik nog vergeten te zeggen. Maar nu het generaal pardon was gekomen, verloor al dat harde werken om gezien en bewonderd te worden zijn betekenis. God liet hem zien dat hij moest leven puur uit genade. En generaal pardon had niet te maken met zijn inzet of prestaties. Het is iets wat op een gegeven moment van de overheid kwam en waar ze gewoon eigenlijk passief in werden meegenomen. En zo hebben wij ook eigenlijk een generaal pardon van God gekregen. De genade, de liefde van God, we mogen er gewoon zijn voor hem. We hoeven het niet af te dwingen. We hoeven het niet door harde werken of door ons heel goed aan de regeltjes te houden. Dan gaat het. Natuurlijk is dat belangrijk om volgens Gods principes te leven, maar we mogen ook rusten in het feit dat we gewoon er voor hem mogen zijn. Ja, dus dat was het eerste stuk. Ik ben wat ik doe. Een valse identiteit. Tweede onderdeel van een verleider wat betreft je identiteit, dat is ik ben wat ik heb. Veel mensen die denken van oh, als ik maar een dikke auto heb, als ik een groot huis heb, dan ben ik in de wereld belangrijk. Dan word ik gezien en daar haal ik mijn identiteit zelfs uit. Mensen die, ik zie het ook wel om me heen, die heel hard werken, zoveel mogelijk geld verdienen om maar zoveel mogelijk te kunnen kopen. En denken daar een identiteit op te bouwen. Maar dat is niet zoals God het ziet. En de media werkt er ook aan mee. Het hoeft niet alleen materiële dingen te zijn, maar ook immateriële dingen. Schoonheid. Mensen willen er goed uitzien om erbij te horen. En ja, je wil niet weten hoeveel miljoenen gaan er naar cosmetica. Gewoon verzorgd uitzien is natuurlijk goed, daar heb ik niks op tegen. Maar hoeveel geven mensen niet uit aan kleding en om ook maar gezien te worden? En het nadeel is dat je gaat jezelf vergelijken met anderen. Er zijn altijd mensen die mooier zijn, die knapper zijn, mensen die meer geld hebben. Ja, dat zul je toch houden. Dus je zal in die identiteit zul je niet je rust halen. Daar zal je rust niet vandaan komen. En wat zegt de Bijbel erover? Van haal je daar je identiteit uit of niet? Dat staat bijvoorbeeld mooi in Filippenzen 3. Dat kan Paulus mooi beschrijven. Hij beschrijft daarin eigenlijk van er zijn allerlei dingen waar ik eigenlijk op kan vertrouwen. Heel veel dingen die ik heb, waardoor ik eigenlijk een hele sterke identiteit dan zou moeten hebben volgens de maatstaven van de wereld. Hij zegt dan dat hij alle reden had om op zijn vlees te vertrouwen. Besneden op de 8e dag uit het geslacht van Israël van de stam Benjamin. Heb je het weer, de stammen, afkomst. Een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër. Paulus was natuurlijk heel fanatiek om alle regeltjes na te leven. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat rechtvaardigheid betreft een die in de wet is, onberispelijk. Maar, zegt Paulus dan ook, wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Dus Paulus die natuurlijk geestelijk enorm is gegroeid, heel veel heeft betekend in het koninkrijk. Die zegt dan ook van het gaat om het kennen van Christus. Het gaat niet om om een identiteit te halen in de dingen die ik heb. Maar het gaat om het kennen van Christus. Nou, in deze context, hoe God ons ziet, staat ook nog een mooie tekst in 1 Korintiërs 1, vers 27 tot 29. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets te doen, te niet te doen. Dus hier staat het ook. Voor God is het gewoon, als je veel hebt, is juist eerder een valkuil om het goede van God niet meer te kunnen aannemen. Dus juist als je minder hebt, als je voor de wereld, voor de maatstaven van de wereld eigenlijk niet veel voorstelt, dan kun je misschien wel eens juist belangrijk zijn voor God. Dan sta je misschien meer open voor hem. En dat is allemaal, zoals Paulus zegt, vuilnis wat hij af heeft gelegd. En hij had echt zijn identiteit alleen uit het kennen van God en te weten hoe geliefd hij vervolgens is. Nog een kort stukje. David is natuurlijk ook een voorbeeld van iemand die juist zijn identiteit niet gehaald heeft in zijn afkomst en in zijn gezin. Toen de profeet Samuel een nieuwe koning zocht voor Israël, ging hij naar het gezin waar David een van de zonen was, van de vader was Isaï. En toen kwam die profeet daar en toen zaten de broers aan tafel en mooie sterke mannen waren dat, en vooral Eliab. En David die was er niet eens bij, dus die werd totaal niet voor vol aangezien, die was gewoon zijn schapen aan het hoeden. En David is wel degene die uiteindelijk door God gebruikt kon worden, waarvan die profeet ook zei van ja, hij zit hier niet bij, ga me halen, hebt u nog meer zonen? Nou, David werd gehaald en werd gezalfd tot koning. En David is bij uitstek iemand die ook zijn identiteit heeft gehaald uit wat God van hem maakte, wat God over hem zegt en niet wat de wereld over hem zegt. Ja, en ik kon zo enorm groeien en zoveel betekenen uiteindelijk in het Koninkrijk. Dus dat was het tweede puntje. Ik ben wat ik heb, ook een valse identiteit. Derde puntje is ook een hele relevante. Ik ben wat anderen van mij zeggen. Ja, het is God heeft in ons hart gelegd een hunkering om geliefd, om aanvaard te worden. Dus ja, wij mensen zijn natuurlijk allemaal wel gevoelig wat anderen van ons zeggen. En we willen graag erbij horen, we willen aanvaard zijn. Ja, alleen wanneer het een doel op zich is en wanneer je je identiteit eraan ontleent, dan is het niet meer goed. En natuurlijk blijft iedereen, ik ken het ook, je bent gevoelig als mensen je kritiek geven. He, maar het moet je niet, zeg maar, helemaal, je moet niet helemaal van de kaart zijn. Want ja, de basis is dat je geliefd bent door God. En als je dan een actie of een handeling hebt gedaan die wat minder goed is, dan moet je dat zo zien van, daar krijg je kritiek op. He, dus, maar mensen die hun identiteit erop bouwen, die kunnen echt wel behoorlijke schade lijden door wat mensen over hun zeggen. En daar kun je gewoon behoorlijk mee afglijden. Ja, je bent dan eigenlijk een slaaf van wat anderen van je zeggen. Ja, het is een bepaalde vorm van gebondenheid. Ja, maar God wil dat we in vrijheid leven. Dat we weten dat we aanvaard en geliefd zijn. Daarom heeft hij dat ook in ons hart gelegd. Zodat we niet in de wereld hoeven te zoeken. Want ja, hoe vaak krijgen we de bevestiging niet in de wereld, hè? Van onze ouders, ook met alle goede wil, maar ze kunnen het niet altijd. Of van onze familie, of van de wereld om ons heen. Hoe vaak worden we niet bevestigd in onze identiteit en voelen we ons niet aanvaard? Het is iets wat gewoon heel, bij de meeste mensen kennen dat gevoel wel. En als we dan niet onze juiste identiteit bij God kennen en daar niet op terugvallen, hè, op dat anker, op die rots wat we net hebben gehoord, dan zijn we wankel, dan zitten we in een wankel evenwicht. En het kost trouwens ook heel veel energie, hè? Als je steeds maar dingen moet doen om het andere naar de zin te maken, om de waardering te krijgen, dat kost ook bakken met energie. Terwijl God zegt van dat wil ik allemaal niet zo. Ik wil dat je gewoon het van mij verwacht. Ik heb je lief en dat geeft een bepaalde rust, dat geeft een vrijheid. Wat zegt de Bijbel erover, over dit stukje? Dat staat bijvoorbeeld in Galaten 1 vers 10. Dan zegt Paulus van, want ben ik nu bezig om mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Of in 1 Thessalonicenzen 2 vers 4. Zo spreken wij niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Ja, dus God wil dat we authentiek zijn, dat we ons niet aanpassen aan de mening van anderen. He, maar hij wil ons bewerken zoals we zijn en daar dan het beste weer uit voorthalen. Nou, wat is dan je ware identiteit als christen? He, we hebben nu drie valkuilen gezien van een valse identiteit. Waar ligt nou de ware identiteit? He, die is vaak voor ons zo moeilijk te omarmen. Maar wat zegt de Bijbel erover? He, we beseffen wel als christen van God is voor onze zonde, of Jezus is voor onze zonde gestorven aan het kruis. He, onze zonden zijn vergeven en we zijn behouden. Maar het kruis betekent zoveel meer. Er zit zoveel rijkdom in het offer van het kruis. En de Bijbel zegt dan ook wat eigenlijk door het kruis, en dan heb ik het zeker niet alleen over het sterven van Jezus aan het kruis, maar ook vooral over zijn opstanding. Opstandingskracht die door de Heilige Geest gegeven wordt. Die betekent zoveel. En de Bijbel noemt een aantal termen over onze nieuwe identiteit. Als we zeg maar omarmen wie we zijn in Christus, dan krijgen we automatisch een nieuwe identiteit. De termen die daar staan, we zijn heilig, we zijn rein, rechtvaardig, volmaakt, een nieuwe schepping. We hebben deel aan Gods natuur, dat staat allemaal letterlijk in de Bijbel. En dat is onze nieuwe identiteit, dat is hoe God ons ziet. Ik hoef niet te vragen hoeveel mensen voelen zich heilig. Hè? Ik zelf voel me ook bepaald niet heilig. Hoeveel mensen voelen zich rechtvaardig? Hoeveel mensen voelen zich volmaakt? Hè, dat lijkt zo onmogelijk, maar toch is dat echt hoe God ons ziet. En hoe kan dat nou? Hoe kan God ons nou zo zien? Waar zit hem dat in? En dat is toch omdat wij door God worden gezien als een eenheid met Christus. En om dat even te illustreren, hoe God ons ziet als eenheid met Jezus die voor ons gestorven is en opgestaan. Een vergelijking, dat is in het Oude Testament als een levend offer werd gebracht. Dan kon de zondaar, iemand die echt zondes had bedreven, die kon dan met een lam kon die naar de priester gaan. En dat lam, dat moest dan zonder smet zijn, volmaakt, volkomen. En dan kon dat geofferd worden en dan was die zonde was uitgewist. En als hij dan onderweg was naar de tempel, dan keken mensen, ja, waar keken de mensen naar? Die keken naar de zondaar. Van, oh, daar is weer zo iemand die met zo'n lammetje loopt en wat zal die wel niet gedaan hebben? De mensen keurden hem af, gaven hem gewoon wat wazige blikken van, daar heb je weer zo eentje. En wat deed de priester toen hij binnenkwam met het lam, die zondaar? Hoe keek de priester? De priester die zag een volmaakt lam, die keurde vooral het lam goed. Van, dat ging hij uitgebreid bekijken, is dit een lam wat volkomen, wat volmaakt is? Hij keek niet naar de zondaar. Dat was totaal niet relevant voor de priester. Hoe de zondaar eruit zag en wat hij te vertellen had, het boeide hem allemaal niet. Maar hij keek naar het lam wat volmaakt was. En zo is het ook met het lam Jezus. Jezus was ook zonder zonde, was volmaakt. En hij is aan het kruis gestorven en opgestaan om ons weer leven te geven. En om ons een nieuwe identiteit te geven. Dus door het offer van Jezus aan te nemen, krijgen we die identiteit waar ik net over had. We worden als heilig gezien, rein, rechtvaardig, volmaakt. Omdat God dus door de ogen van Christus naar ons kijkt. Dus het is een onlosmakelijke eenheid. Maar dat is vaak het probleem. Dat we ons zo niet voelen, gaan we ons zo ook gedragen. Van, we weten allemaal, iedereen kan zondes ondergaan. We zijn geen zondaar meer. Door het offer en de onlosmakelijke eenheid met Jezus zijn we geen zondaar meer. Maar we kunnen wel zondigen. Maar God ziet ons niet meer als zondaar. En dat is toch een heel belangrijk verschil. Dus niet wat je denkt, voelt of wat je doet bepaalt je identiteit. Maar het offer wat Jezus heeft gebracht aan het kruis en zijn opstanding, dat bepaalt ten diepste onze echte identiteit. Nou, een aantal bijbelteksten. Jij kan de bijbelteksten van die mooie beloftes, wie wij zijn, zoals God ons ziet, onze nieuwe identiteit, kan ik opnoemen. Maar misschien omwille van de tijd zal ik even passeren. Maar misschien nog eentje, mijn vorige preek heb ik ook opgenoemd. De eerste belofte die onze identiteit eigenlijk bevestigt, die staat in Efeziërs 1 vers 4 en 5. Daar staat, hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Ja, dus onze identiteit begint daar, dat God ons bedacht heeft en ons als smetteloos en heilig wilde zien. En zodat we ook uiteindelijk goede werken zouden doen die hij in ons ook bewerkt. Nou, als mensen nou behoeftes hebben om de teksten nog over te nemen, dan weten jullie mij te vinden. Ik zal ze omwille van de tijd even overslaan. Dan nog een paar tips van hoe kunnen wij die identiteit, die is voor ons mensen zo moeilijk te omarmen. Nou, die stemmen waar ik het over had, die klinken toch altijd in ons hoofd van die identiteit in Christus. Ja, van ben je dat wel? Geldt dat wel voor jou? Van jij met je zondes. We worden met name ook door de verleider gewezen op onze zondes die we allemaal ondergaan. Van jij met je zondes, kun jij nou goed genoeg zijn voor God? Maar we hebben net gezien van God ziet ons echt door de ogen van Christus als rechtvaardig en als niet meer als zondaar. Natuurlijk weet God dat we kunnen zondigen, maar daarvoor hebben we die Heilige Geest gekregen om ons daar ook bij te helpen en te ondersteunen. Want we zullen vallen en opstaan, maar dat is ook niet erg voor God. Hij wil gewoon dat we wel onze identiteit kennen en dat we ons door de Heilige Geest ook laten helpen en kracht ontvangen en dat ook aannemen om een zo goed mogelijk leven te leiden, zodat we uiteindelijk ook zelf gelukkiger zullen zijn. De sleutels bij onze ware identiteit. Heel belangrijk, ken de Vader. Zoals Jezus dat ook in de woestijn had, toen de verleidingen kwamen, kwamen ook die stemmen van als u de Zoon van God bent. Maar Jezus wist precies zijn identiteit en liet zich niet uit het veld slaan daardoor, door die stemmen. Ja, er staan in het Oude Testament een paar teksten waarin het belang staat om God goed te kennen. Daniël 11, vers 32. Zij die God kennen en hem trouw zijn, zullen sterk worden en dappere daden verrichten. En in Hosea zijn er een paar mooie teksten over het kennen van God. Hosea 4, vers 6. Mijn volk komt om van ellende, omdat het mij niet meer kent. Hosea 6, vers 6. Ik hoef uw offers niet, ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet, ik wil dat u me kent. Ja, dus voor God zijn offers minder belangrijk dan het echt kennen van hem. God wil echt dat we hem, ja, dat we ons best doen om hem zo goed mogelijk te leren kennen. Ja, waar ik in mijn vorige preek over had, het in hem zijn, hem veel opzoeken, hem beter leren kennen, is natuurlijk door heel veel in het woord te lezen, maar ook tijd met hem door te brengen. Ja, want God heeft ook de Heilige Geest gegeven om ons ook hem beter te leren kennen. Heel belangrijk. En ja, er zijn ook zoveel godsbeelden, hè. Het kennen van God is niet vanzelfsprekend. En we hebben allemaal dezelfde Bijbel, maar toch zijn er allemaal invloeden waardoor mensen toch net wat anders naar God kunnen kijken. En dat God voor de een weer een ander persoon is dan voor de ander. Tweede puntje, tips bij het vinden van onze ware identiteit. Dat is openbaring. Hè, als Jezus met zijn discipelen is aan het praten, dan zegt hij ook op een gegeven moment van, dan zit hij met zijn discipelen, is hij een belangrijk gesprek aan het voeren, van wie zeggen de mensen dat ik ben? En de discipelen zijn, denken wat na en dan noemen ze allerlei namen. Hè? U bent Johannes de Doper, of u bent Elia, of u bent Jeremia, of een van de andere profeten. Dan zegt Jezus, oké, dat denken de mensen, maar wat denken jullie? Ja, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het Simon Petrus die het voortouw neemt en die zegt van, ja, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, dus hij kent de identiteit van Jezus heel goed. En dan zegt Jezus ook tegen hem, Simon Petrus, van, dan zegt hij ook van, ja, niet vlees en bloed hebben dat geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus Simon Petrus heeft niet alleen de kennis, maar hij heeft ook openbaring gekregen om te kunnen weten van wie de identiteit van Jezus is. Ja, dus naast het kennen van het woord hebben we openbaring van de Heilige Geest nodig om God beter te leren kennen. Ja, dat is ook de geest die ons duidelijk maakt, Romeinen 8. Ja, de geest die ons leert dat we kunnen zeggen Abba Vader. Ja, van u bent onze Vader en dat we dat zo ook gaan voelen. Dat is wat de Heilige Geest in onze harten bewerkt. Ja, de geest waarvan Paulus ook zegt van ik hoop dat die geest openbaring geeft in het kennen van de Vader. Efeziërs 1 wordt dat ook beschreven. De geest die ons onderwijst met betrekking tot alle dingen. 1 Johannes 2 vers 27. En de geest die ons tot de waarheid leidt en die ons duidelijk maakt dat Jezus in de Vader is. Dat wij in Jezus zijn en dat Jezus in ons is. Johannes 14. Ja, dus de Heilige Geest die zal ons ook overtuigen in richting die identiteit die we echt zijn. Nou, laatste tip, praktische tip van om je identiteit beter te kunnen leren kennen is ook het besef van het is een passief proces. Ja, zoals Gor Kachikian al zei van generaal Pardon kwam, wij hoefden niks te doen, ik heb allemaal hard gewerkt, ik heb mijn best gedaan, maar daar ligt het allemaal niet aan. Er kwam een generaal Pardon en we zijn goedgekeurd. Hè, we mochten blijven in Nederland en hij heeft, ja, een hele mooie carrière is die inmiddels, daar is hij inmiddels mee bezig. Dan is er een hele mooie tekst die eigenlijk gaat over ook dat proces wat we ondergaan van nieuwe identiteit. Dat staat in 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Ook al een belangrijke tekst in het kader van dit thema. Dan schrijft Petrus, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijk licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. En je staat het ook letterlijk van voorheen, toen we het offer van Jezus nog niet hadden, of nog niet hadden aangenomen, toen waren we geen volk. Dus God zegt het ook hier van Onze echte identiteit halen we alleen maar bij hem. Want zonder de identiteit bij hem vandaan te zijn, ziet hij ons niet. He, leven we, zoals na de zondeval, we leven gescheiden van God. We hebben geen identiteit. En dat is helaas hoe heel veel mensen door het leven gaan. Geen identiteit. En God wil zoveel anders. He, hij zegt ook van, neem het offer aan. En dan gaat u over van geen volk naar de familie van God. He, we mogen deel uitmaken van de familie van God. En dat is wat hij voor zoveel mogelijk mensen wil. Ja, daar ligt zijn passie en uit liefde heeft hij natuurlijk Jezus gestuurd om dat ook duidelijk te maken aan de wereld. Ja, zo worden we als levende stenen gebouwd. Nou, we komen aan het einde van de preek. Ja, met deze warmte moeten we het maar niet al te lang houden. Maar waar zijn we toe in staat, hè, in die nieuwe identiteit? Ja, want God roept ons echt op om dat te omarmen, om die woorden, zoals we die gehoord hebben, om die echt te omarmen en om daarin te stappen, hè? Waarbij hij het werk doet. Het is in zekere zin een passief proces waarbij we alleen maar de woorden die we horen ook ons eigen moeten maken en van daaruit willen leven, dat we aannemen, het offer aannemen wat hij voor ons gedaan heeft. Hè? Dus waartoe zijn we in staat? Ja, het boek van Gideon, dat gaat verder. En dat is natuurlijk heel mooi wat uiteindelijk Gideon doet. Dan maakt hij zich die nieuwe identiteit eigen. En dan gaat die strijd komen. Want hij heeft natuurlijk, nog altijd is het zo, dat de omstandigheden die veranderen niet. He, ook in ons leven. We kunnen die identiteit eigen maken. Maar de omstandigheden, ja, daar blijven we in zitten. He, van pijn, verdriet, teleurstellingen. Dat helaas is dat toch het leven. He, maar Gideon die maakt zich die nieuwe identiteit eigen. De omstandigheden veranderen niet, dus de tegenstander blijft met heel veel mensen zitten. Het leger van de Midianieten, 135.000 man. De Midianieten hadden inmiddels ook met andere volken nog een pact gesloten. Dus er waren meer mensen bijgekomen. En Gideon, dat herkennen wij natuurlijk ook wel, we denken toch een beetje menselijk. Van, hij wilde toch nog zoveel mogelijk mensen hebben om die strijd nog te winnen. Dus hij dacht van, ja, jij en jij, hij haalt zoveel mogelijk mensen bij elkaar. En voor de mensen die het verhaal kennen, toen zei God tegen hem van, nee, je gaat niet met zoveel mensen, want je gaat je niet erop roemen dat die mensen het hebben gedaan, maar je gaat je erop roemen dat ik met je ben en dat ik met jou die strijd heb gevoerd. En uiteindelijk, ik weet niet of jullie weten tot hoeveel mensen God het wilde reduceren, maar uiteindelijk bleven er 300 man over. He, tegen die sterke Midianieten die elk jaar die oogst kwamen plunderen. Met 300 man Israëlieten die vanuit die bergspleten, ik zie het voor me, vanuit de bergspleten en grotten werden ze verzameld. En moesten ze even met 300 man optrekken tegen 135.000 Midianieten. He, maar Gideon werd toen ook bekleed met de Heilige Geest voordat die strijd begon. Dat staat ook zo in Richteren. En bekleed met de Heilige Geest ging hij uiteindelijk, ja, we weten hoe het verhaal afloopt, overwon hij, maar door de kracht van God in hem. Ja, en dat is ook onze nieuwe identiteit. Hè? Zoals ook die viool op die veiling. Ja, dat is met name de les die ik hoop mee te geven van, kijk ook naar jezelf zoals die viool die door God gezien wordt. God die ziet die viool liggen, die bewerkt hem, hij stemt de snaren. Hè? Wij moeten ook gesnoeid worden om de beste muziek in ons naar boven te halen. Maar daar ligt de passie van God. Hij wil ons echt aanraken. Hij wil ons, onze snaren bewerken om er uiteindelijk hele mooie muziek uit te halen. En dat is de boodschap die ik vandaag met name wilde geven. Amen.